heerlijk om hier te zijn. Eigenlijk wel leuk dat Wim niet kon en dat ik het mag doen. Want ik geloof zeker dat God een woord voor jullie heeft. En het was een beetje makkelijk, want het onderwerp was al bekend. De uitstorting van de Heilige Geest. En daar kan Wim beter over spreken als wie dan ook. Maar ik geloof dat God in ons midden is en daar gaat het om. En hij is hier. We hebben prachtige liederen gezongen. Dankjewel, team. Ik weet niet precies waar jullie allemaal zitten, maar bedankt. Ja. En er was al zoveel aanbidding in mijn hart, dat ik me niet kan voorstellen dat ik de enigste ben die dat kon pakken. Jullie hebben ons geleid in een tijd waar Gods geest al aan het werk was. En we waren even stil. Dat maakte ook dat we heel bewust zijn wat er in ons hart afspeelt. Ja, geweldig. Eigenlijk is de preek bijzaak geworden. Maar ik hou ervan om even het grote plaatje te laten zien. En heel vaak is het toch wel een klein beetje zo van wat doet de geest voor mij? Gaan we het ook over hebben? Maar het grote plaatje is toch even groter dan dat. Jezus was op aarde, dat weten we allemaal. Hij is op aarde geweest, hij is volledig mens geweest. Maar hij was wel al vol van de Heilige Geest. Zijn lijntje met de Vader was kort, het was een recht lijntje. En al de bijzaken, die liet hij lekker gaan. Hij heeft ons laten zien dat het niet over politieke machten gaat, waar die ons bedreigen, bijvoorbeeld de oorlog in Oekraïne. Het is vreselijk, vreselijk, vreselijk. Maar hij kijkt naar de innerlijke mens. En als er veranderingen in de innerlijke mens zijn van degene die nu oorlog voeren, dan zal de oorlog stoppen. Maar het is niet dat hij de invloed wil hebben van oké, ik zal even de macht laten zien en dan zullen we de oorlog even over laten maken. Dat was toen de Romeinen Israël hadden over in bezit genomen eigenlijk. Ook niet zo. En iedereen dacht, dat gaat hij doen, dat gaat hij doen. Maar dat was niet zijn doel. Hij hield een heel kort lijntje met de Vader. En het plan van God was veel groter als alleen een tijdelijke oplossing voor een probleem wat later toch weer zou gaan gebeuren. Hij had een oplossing die blijvend is door de eeuwen heen. Hij verkondigde namelijk het koninkrijk van God. Je zou kunnen zeggen het koninkrijk van de hemel. Hij verkondigde dat de hemelse waardes en de hemelse principes naar de aarde zullen komen in ons hart. En dan zullen er dingen gebeuren waardoor er ook een eenheid gaat komen. Dan gaat er ook, dan zal er ook liefde zijn onder elkaar. Dan zijn de hemelse principes op aarde al gaande. Ja, dat alleen al is de moeite waard. Fantastisch. Het is het koninkrijk van God waar Jezus over sprak. Hij leefde het ook uit. En hij had autoriteit over ziekte, over het woord ook. Hij had autoriteit over het woord, over alles wat er was, daar kon hij scheppend over spreken. Hij was bij de schepping. Maar hij was ook, had hij autoriteit over ziekte. Hij had autoriteit over de demonische wereld. Hij had autoriteit over de dood. Bijvoorbeeld het dochtertje van Jairus of Lazarus. Nou, zijn er meerdere geweest, maar deze zijn nog wel de meest genoemde en bekende. Maar hij had ook autoriteit over de natuur. En dan kan je denken bijvoorbeeld aan het op het water lopen of de wind tot stilte roepen of de vijgenboom die die vervloekte. Er waren verschillende dingen. Hij leefde het koninkrijk uit met de geest van God. Ja, fantastisch. Jezus is met al zijn goedheid naar de aarde gekomen. De goedheid van God heeft het toegelaten dat hij kwam om uiteindelijk overgeleverd te worden aan de heidenen. De Israëlieten, de leiders van Israël hebben hem veroordeeld en hebben hem aan de Romeinen overgedragen. En daar is hij gekruisigd en gestorven. Iedereen kent het verhaal. Ik vertel niks nieuws. Maar het is zo belangrijk, want het is een stuk van het geheel van het uitstorten van de Heilige Geest. Als het eerste niet gebeurd was, zou het tweede ook niet gebeurd zijn. God de Vader heeft hem opgewekt uit de dood. En hij is geplaatst, hij is verheerlijkt en aan de rechterhand van God. Hij is de rechterhand van God. Hij heeft de plaats in de hemel die alles in één maakt weer. Die eenheid van God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest vertegenwoordigt hij. Dus hij is één met God. En toen is hij, anderhalf week geleden, hebben we herdacht dat hij naar de hemel ging. Die opgevaren is ten hemel. En toen gaf hij de opdracht aan de discipelen van ga over de hele wereld en maak alle volken discipelen van mij. Nou, dat is een opdracht die je uit je eigen kracht echt niet kan. Dat kan je alleen maar als je Gods geest in je hebt. 7 weken later was het wekenfeest. Ik hoorde het al noemen. En dus Jezus is gedood, opgestaan in het Pasen, het Pascha, het Joods feest. En nu het wekenfeest, dus de feest van de eerste oogst. Daar is de Heilige Geest naar de aarde gekomen en eigenlijk is daardoor alles veranderd. De opdracht om alle volken tot zijn discipelen te maken, tot alle volken tot één koninkrijk van God te maken, dat is op gang gekomen en de discipelen zijn naar al de nederzettingen gegaan van de Joodse traditie. Dus overal kwamen ze Joden tegen en gingen ze het evangelie vertellen, maar ook aan de heidenen. En doordat de heidenen ook het evangelie horen, is er door de hele wereld heen is er een koninkrijk van God. En ik kan je garanderen, ik heb het zelf meegemaakt, als je ergens komt, we zijn in Japan geweest, in Kenia geweest, in Colombia geweest, in weet ik veel waar allemaal, Brazilië. Overal kwamen we mensen tegen die het koninkrijk van God bouwden in hun omgeving. Nou, dat is toch geweldig. Jullie doen het hier. Dit moet een koninkrijk van God zijn. Ik vind wel dat jullie erg ver uit elkaar zitten hoor. Voor een koninkrijk van God. Want warm, ik vind dat de Heilige Geest warmte, liefde, vriendelijkheid allemaal vertegenwoordigt. En nou, dat hebben jullie ook. Johannes, de discipel Johannes, zei in zijn evangelie, 16 vers 7, het is beter dat ik wegga, want als ik niet wegga, dan kan ik de trooster niet tot u zenden. Maar als ik heen ga, dan zal ik hem u toezenden. Dus Johannes heeft opgeschreven dat Jezus dat zei. Ik zei het fout, dus ik zal het even beter zeggen. Jezus zei, als ik wegga, dan kan de Heilige Geest komen. En die is gekomen. toen de discipelen in Israël waren en Jezus was opgevaren. En jij hebt het al voorgelezen ook. Waren ze in de tempel, waarschijnlijk in de tempel, in de bovenzaal. En ze waren met 120 mensen en ze waren allemaal samen om te bidden. Want ze moesten wachten op de Heilige Geest en daar baden ze ook voor. En toen kwam er die windvlaag, toen kwam er die tongen van vuur en ze begonnen in tongen te spreken. En ze spraken niet alleen in een taal die je niet kon verstaan, maar ze spraken ook echt in de talen van de mensen die in Jeruzalem woonden op dat moment. Ze werden uitgenodigd om naar buiten te gaan. Ze konden niet meer het inhouden, het moest eruit. Maar er was buiten ook iets gaande, want de mensen kwamen al naar ze toe. Daar staat het. De mensen kwamen erop af. En ze konden vertellen dat Jezus de Messias was. En dat is, Jezus heeft het wel 100 keer bewezen vanuit het Oude Testament. En hij heeft het uitgeleefd. Maar de mensen van Israël konden het op dat moment gewoon nog niet pakken. En ik begrijp dat wel, want ik vind het ook lastig als er opeens iets op me afkomt waarvan ik denk, klopt dat allemaal wel? Dat moet ik eerst eens even uitzoeken. Ik ben niet meteen dat ik alles maar aanpak. Dus ik begrijp wel dat sommige mensen dat heel moeilijk vonden. Maar ze vertelden het evangelie. En nou, wat er terechtgekomen is, dat er nu in alle landen, overal, mensen zijn die Jezus kennen. En sommigen hebben het van de ander gehoord, anderen hebben het van God zelf gehoord. Die kregen gewoon dat innerlijke weten en beelden dat er een zoon van God was. Ja, dat is toch geweldig als je dat hoort. Ik hoor dat er nu ook in de Midden-Oosten echt heel veel aan de gang is. Mensen die beginnen Jezus te leren kennen. Ja, dat is fantastisch. Ik denk dat daar ook weer iets uit gaat komen. En weet je wat ze eerst doen? Ze gaan eerst discipelschap doen. En van daaruit gaan ze het evangelie vertellen. En dan hebben ze al gezien dat het werkt. Ja, geweldig. Dat is heel mooi. Ik wil eventjes verder gaan. Even kijken hoor. Ja, hier. Ik heb vanmorgen al een paar keer gehoord, en dat vertelde jij ook, dat wanneer je Jezus lief hebt, bij mij is dat gebeurd toen ik de geschiedenis, die 2000 jaar, wat ik net allemaal verteld heb, gebeurd is dat het naar het nu getrokken wordt en dat het niet meer zo is, Jezus leeft en leefde toen. Nee, hij leeft nu en hij leeft in mijn hart. Hij leeft in de harten van de mensen die zich overgeven aan hem. Dat was voor mij een hele verandering, want ik ben wel christelijk opgevoed. En ik ging altijd elke week naar de kerk, het liefst 2 keer. En toch moest ik die keuze maken voor Jezus, omdat ik hem niet herkende. Als ik ging evangeliseren, dan vertelde ik over de kerk en wat de kerk deed en hoe dat ging. Maar ik had het nooit over Jezus zelf. Toen hij in mijn hart kwam en toen zijn geest mij vervulde, toen heb ik het nooit meer over de kerk gehad. Toen had ik het over Jezus zelf. En dat is echt een ander verhaal. Heel belangrijk dat het persoonlijk wordt. En weet je wat er gebeurde? Hij begon mij op te bouwen en hij begon mij af te breken. Nou, vond ik nog een heel werk. Hij is nog steeds bezig zelfs. Het is echt veel werk. In de Marcus. Ik ben Marcus nu aan het bestuderen. Oh, zo'n mooi boek. Maar daar staat, dat is niet zo leuk natuurlijk. Laat wie achter mij wil komen zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en mij volgen. Wie zijn leven zal willen houden, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven zal verliezen om mijnentwil of omwille van het evangelie, die zal het behouden. Ik ben mijn leven verloren aan Jezus. En wat ik heel goed kon, dat was oordelen. Ik wist precies, als kind had ik al geleerd, als je op zondag een ijsje at, dan was je zondig. Fout. Als je niet naar de kerk ging ook. En al die dingen. Als kind heb ik al geleerd wat goed en kwaad was. Maar de Heer heeft me daar wel eventjes goed op aangesproken, want daar moest een hoop afgebroken worden. En ik denk dat ik een heel stuk op de goede weg ben. Ik ben nog wel scherp hoor, soms. Vooral naar mensen die ik lief heb. Maar ja, dat hoort schijnbaar ook zo te zijn. Maar het gaat goed. We gaan dat, en dat opbouwen en dat afbreken, dat is voor elke persoon zover als je het zelf toelaat. Want je kan zeggen van nou, ik heb er eigenlijk geen zin in. Dan kom je iets tegen. En ik noem even een voorbeeld wat niemand kent natuurlijk, maar ik wel. En dan had ik ruzie met Wim of zo. En dan kwam de Heilige Geest en die liet mij zien, die overtuigde mij dat ik fout was. En meestal was ik het. En toen ontdekte ik dat ik daar vergeving voor moest vragen. Kijk, hè, dat heb ik nu al lang geleerd, maar toen was het echt nieuw. Toen dacht ik, oh, ik zei gewoon dat er niks aan de hand was. Dat beviel me veel beter, ik ontkende gewoon. Maar God moest er echt mee aan het werk en hij deed het. Hij heeft mij geleerd om niet meer te oordelen, maar om te vergeven. Want ik veroordeelde de ander, want dan had ik het zelf, was ik vrij. Ja, foutje. Maar zo gaat het wel. En hij breekt elk mens op zijn zwakke plekken af, maar geeft de vrijheid om wel of niet te doen. Dus het proces, hoe lang het duurt, ligt in je eigen hand. Maar ik verkondig hier, het duurt je leven lang. Bij mij. En ik denk dat ik daar wel meer knikjes van zie. Dus het afbreken is een nare eigenschap van de Heilige Geest. Maar wat je daarvoor terugkrijgt is wel zo geweldig. En daar gaan we even doorheen. Hij helpt ons om als leven, om als kind te leven van God. Als een kind van God te leven. Hij leert ons de waardes van de hemel te gebruiken. En die zijn echt heel anders als de wereldse maatstaven. Hij geeft inzicht in wat de Bijbel zegt en wat hij bedoelt. Want de Bijbel op zich, ik heb hem wel mee, maar ik heb het hier opgeschreven. De Bijbel is eigenlijk alleen maar de woorden die mensen vroeger met God meegemaakt hebben. En die is geïnspireerd door God, 100%. Maar er zitten dingen in, dat is gewoon zijn verhalen. Maar het is logos, het is het geschreven woord, het zijn woorden die je kan pakken of die kan je laten. En dat moet levend worden. En God die geeft dat inzicht, de Heilige Geest geeft het inzicht om de Bijbel heilig te maken, levend te maken. Weten dat wat daarin staat, je leven gaat veranderen. Maar je moet het wel aannemen. De Heilige Geest helpt in dat inzicht. Hij geeft ook instructies voor je leven. Wij noemen dat op Heidebeek het Gods stem verstaan. En als we Gods stem verstaan, dan gaan we zijn wil doen. Dus eigenlijk zou je het andersom kunnen zeggen. Je vraagt je af, wat zou Jezus gedaan hebben op dit moment? Ik sta hier voor, Heer, wat zou u doen? Heer, wat wilt u? Wat is het hemelse perspectief, het hemelse wereldbeeld van dit moment? En dan geeft hij je iets in gedachten dat gaat boven de situatie uit. En dan kan je daarop ingaan en je kan het laten liggen. Je bent helemaal vrij, want je hebt een vrij leven. Je kan kiezen om zijn woord te gebruiken, wat hij geeft, kan het ook laten liggen. Ik had net zoiets, kan ik wel even als voorbeeld noemen. We zongen dat lied van de muren, van Breek alle muren. En wij waren 50 jaar geleden. En toen had ik net het idee, dat past ook helemaal prima. Weet je wel, wat er gezongen wordt, kan je gebruiken. 2 minuten later ben ik het weer vergeten. Dus dan doe ik er niks mee. Maar nu doe ik het toch, want het past. 50 jaar geleden waren we in een conferentie, In His Presence. En daar werd dat lied geïntroduceerd. Het was in Arnhem en het was 50 jaar vrede. Het was in de periode van dat er 50 jaar vrede was. En dan was er iemand die vertelde daarover en die wilde verzoening doen. En voor die tijd, moet ik zeggen, nu is het weer 25 jaar later. Voor die tijd hadden we het nog over de moffen. Maar na die tijd is dat heel snel afgenomen. Er was een verzoeningsconferentie en de Duitse, het was Duits-Nederlands. En ik heb nog nooit zo'n diepe aanraking van Gods geest gezien. Wij waren daar met King's Kids, goede oude tijd. En dan stonden we allemaal, ja ik niet, maar de kinderen stonden allemaal op het podium. En ze vielen allemaal om. En we wisten niet wat er aan de beurt was. Maar Gods kracht was zo sterk aanwezig dat het gewoon gebeurde. En dan denk je, is dat wel goed? Nou, op dat moment gebeurde het. En het was Gods geest die het deed. Dat wisten we allemaal, want die was aanwezig. En het gebeurde gewoon. We waren ervoor open, omdat de sfeer hemels was. Op dat moment was de sfeer hemels. En er gebeurden wonderen. Mensen genazen. Wat gebeurde er? Gods geest was aanwezig, want we wilden verzoening met de Duitsers. Dat is in zijn plan. Hij wil niet zien dat er oorlog is. Dat is niet van hem. Maar hij houdt wel van vrede. Hij houdt wel van de verzoening met degene die je wat aangedaan hebben. Vergeving. Nou, dat stond helemaal in het teken. De burgemeesters waren erbij en er gebeurde iets in de hemelse gewesten waarvan je op dat moment even nog niet zo heel veel, je zag heel veel gebeuren. Maar daarna zag je dat de sfeer veranderd was. En de Duitsers die verloren hun schaamte over de oorlog. En gingen normaal weer tegenover de anderen staan. En de Nederlanders die zeiden geen moffen meer, maar het waren gewoon onze buren. In het begin wilden we niet eens over de weg van hun rijden als we naar het zuiden van Europa moesten. Dan gingen we door Frankrijk, want we dachten nee, niet door Duitsland. Er is verzoening gekomen. Het was een prachtige conferentie. Ik heb nog nooit eerder meegemaakt, daarna ook niet meer trouwens. Maar goed, het ging over het verstaan van Gods stem. Daar werd Gods stem verstaan en daar hebben ze actie in ondernomen. En er gebeurde wat. In Gods wil. God overtuigt en vermaant ons als we van het padje afgaan. Hij laat je niet zomaar gaan. En dat weet ik uit ervaring. Er zijn echt momenten geweest dat ik dacht, het gaat niet goed. Bijvoorbeeld met onze kinderen. Ik denk dat de meeste mensen dat wel een keer meemaken. Dan denk je, misschien hadden we wel een te hoge lat. Wij hadden het misschien wel de hoge lat. Maar dan vermaant God je. En we hebben het opengemaakt. We hebben gepraat. Het is allemaal weer goed gekomen. Maar dat kan je niet op dat moment zeggen. Dat voel je niet zo direct altijd aan. Maar het is wel gebeurd. Hij troost ons als het moeilijk is. Hij geeft kracht om te leven en te geven. Zijn koninkrijk bouwen. Zijn hemelse waardes en normen naar deze aarde halen. Dan bouw je. Hij leidt ons leven. Ik moet het iets korter doen, want ik zeg te veel. Hij geeft je moed in de dingen waar je voor zou moeten kiezen. Hij geeft sterkte waar zwakheid is. Hij bidt voor ons en hij pleit, zodat wij ook voor anderen kunnen bidden. Hij helpt je bij het sterven aan jezelf. En elke keer als het pijn doet, omdat je een stukje van je eigen karakter, je eigen ego moet afstaan, hij helpt je daarbij. Het is een proces, wat ik al zei, van je leven. En Petrus heeft dat opgeschreven. In 1 Petrus 3 heeft hij geschreven. Nou, daar laat hij het proces zien. We hebben goddelijke kracht gekregen. En daar hoort ook godsvrucht bij. Wij zijn geroepen om goed te doen. En daarna dan gaan we zien wat de natuur van God is in ons leven. Van goed doen gaan we God leren kennen. Van God leren kennen, zelfbeheersing leren. Volharding leren. En een volharding is echt een lastige, hoor. Het is makkelijker ergens aan te beginnen als het te volharden. Die volharding in de godsvrucht. En dat doet de Heilige Geest. Dan komt er liefde. En dan komt er liefde voor je geestelijke broers en zussen. Zoals hier in de gemeente. En dan daarna liefde voor iedereen. Het is een heel proces voordat je bij liefde voor iedereen bent. Maar het is natuurlijk heel naar als je alleen maar liefde voor jezelf kan hebben, want daar begin je. En dan kan je dan in je gezin een verandering brengen. En dan kan je in een gemeente een verandering brengen. Maar dan houdt het toch wel vaak op. En wij zijn in een periode, ik ben in een periode opgegroeid, dat mijn moeder zegt, praat er maar niet over. Want dat is, daar krijg je alleen maar narigheid van. Dus ik had geleerd om niet over mijn geloof te praten. En dat ontdekte ik pas toen ik vervuld werd met de Heilige Geest. Dat daar een bruisend verhaal is. En Gods Geest die maakt dat levend in ons. En geeft al die mooie dingen om daarin te groeien. Maar dat is slechts de eerste stap. En als we niet verder komen als dat, dan zijn we toch nog zelfgericht. En de zelfgerichtheid moet juist dood. Uiteindelijk gaan we dus in de gemeente. Maar ik ga even vertellen hoe ik zie dat jullie doen. Vind ik wel heel erg leuk. Jullie houden van God boven alles. En de naaste van jezelf. Als jezelf. Ik zie dat in deze gemeente gebeuren. Ik proef dat. Ik ervaar dat. Jullie hebben liefde onder elkaar. Nou, dat is al je naaste, dus dat was dubbel. Maar goed. Jullie bouwen elkaar op. Ik zie dat ook gebeuren. Dat is echt. Ik zie dat gebeuren. Er is nederigheid onder de mensen. En het zijn niet allemaal haantjes die het allemaal beter weten. Ik zie geduld onder elkaar. Zelfs geduld met mij. We hebben bewogenheid voor elkaar. We zorgen ook voor elkaar als het nodig is. Dat heb ik ook echt, dat is ook echt de kwaliteit van deze gemeente. Als er eenzame mensen zijn, dan staat jouw deur altijd open. Bijna altijd. En jullie verlangen daarna dat Jezus geëerd wordt. En groot gemaakt wordt. Zowel in jullie leven als in de gemeente als in het programma, zeg maar. Want dat is maar een programma natuurlijk. Maar wat doe je in dat programma? Dan kan je helemaal zelfgericht raken. Maar als ik deze liederen had, waren allemaal vol van Gods geest. Prachtig, prachtig, prachtig. Jullie zijn een afspiegeling van de Heilige Geest. Mooi, hè? Als je dat kan zeggen. En meestal moet een ander het zeggen, want zelf durf je dat niet te zeggen. Maar het is wel waar. Dat is de eerste stap. Nou, laten we zeggen de tweede, hè? Eerst jezelf, dan de gemeente. Maar nu moeten we nog naar buiten. En weet je wat ik zeker weet? Gods geest werkt sterker als je weggaat. Als je naar een gebied gaat waar je het zelf niet meer zo weet. Dan ben je afhankelijk van hem. En ik ga één verhaaltje vertellen en dan stop ik ermee. Maar we waren in Colombia. En ja, we wisten daar ook niet zoveel. We konden de taal niet, we kenden de mensen niet, we kenden de cultuur nauwelijks. En we mochten een klas van een middelbare school, mochten wij het evangelie een uur brengen. En nou, we waren eigenlijk met een beetje samengeraapt clubpie. En we hadden niet zoveel te bieden, eerlijk gezegd. Als wel het woord, dat wel, maar alle flitsen en flatsen ertussenin, liedjes zingen, een dramaatje doen of wat dan ook. Nou, dat zat er niet zo erg in. We probeerden wel wat, maar die kinderen hadden dat best door. En ze waren niet zo heel erg geïnteresseerd. Jammer, hè? Maar we stonden daar en dan hebben we altijd Wim nog. En die zag een jongen, die had een gebroken been. En zei, oh joh, wat is er gebeurd? Nou, meteen, boem, alle aandacht op de jongen. En hij had gesport en ik weet niet precies meer waarom, maar hij had zijn been gebroken. Oh, zei Wim, zou je willen dat ik voor je bid? Oeh, ja, leuk. Doe maar. Een beetje, wat moet ik hiermee? Nou, kom maar even naar voren en dan zetten we even een stoel neer. En hij met zijn krukken naar voren. En Wim ging bidden, of wij gingen bidden met z'n allen. En er gebeurde wat. Die jongen die werd aangeraakt helemaal door de Heilige Geest. Helemaal. Nou, echt niet omdat wij zo goed waren, hoor. Echt niet omdat wij zo geestvervuld waren op dat moment. Wij waren gewoon een beetje in paniek. We zeiden, Heer, kom, want wij kunnen het niet. En hij werd aangeraakt. Hij zegt, ik ga mijn stokken weggooien. Want het is over. Ik voel het. Ik weet het. En hij gooide zijn stokken weg en liep gewoon weer weg. Hij had gips om. Ik hoop dat het allemaal goed was. Zo ongelovig ben ik zelf dan, hè. Maar zo ging het. En toen konden we vertellen wat we kwamen doen. En we vertelden dat je ook voor elkaar kon bidden. Dat je niet alleen... He, in geval van ziekte, je kan ook voor elkaar bidden. En Wim is natuurlijk een bemoediger. En hij zegt, weet je, ik ga een voorbeeld geven. En hij ging een paar mensen bemoedigen. En hij zegt, dan gaan we eerst even stil zijn. En nou gaan jullie het bij elkaar doen. Geen christenen, geen van allen. En ze zagen dat Gods geest er was. Ze zagen het zelf. En ze gingen elkaar bemoedigen. Ze gingen 2-2 en de leraar kwam terug, want het was tijd. Maar ze wilden niet meer mee. Want het was geweldig. Die tijd was zo vol van Gods geest. En dat was, en de geboorte, een wonder voor ons, boven natuurlijk, ver, ver boven ons hopen en willen. Maar het gebeurde omdat God het wilde. Wij waren in een situatie dat we zijn hulp wilden. Nodig hadden, niet anders konden. Anders hadden we afgedropen. En hij deed het, want hij was erbij. Gods wonderen gebeuren wanneer wij het niet meer weten. Heel vaak. Daarom gebeuren ze niet zoveel in Nederland. Daar voel ik me zo thuis. Ik kan me prima redden. Ik weet wat ik moet zeggen, ik weet wat ik moet doen, ik weet welke winkels er zijn. Weet alles. Dan heb je minder de noodzaak van gebed. Maar als je er helemaal voor staat en je denkt, oh, nou gaat het niet meer. ja, dan ga je hart echt bidden. Dan gebeurt er wat. En daarmee vond dat een mooie bemoediging voor iedereen om hiermee af te sluiten. Want God is bij jou. De Heilige Geest is uitgestort. De relatie is vernieuwd. Gods hemelse waarden en principes leven in ons. En dat is Pinksteren. Dat is de uitstorting van de Heilige Geest. Dus je hoeft niet meer te wachten dat het komt. Het is er al. Hij heeft het al gegeven. Open je hart. En je zal eens zien wat er gebeurt. Hele bijzondere dingen. Amen.